Welkom bij dit KWPN-webinar. De geboorte van de veulen blijft een hele bijzondere gebeurtenis, ook voor de ervaren fokkers. Maar stel, als beginnend fokker overweeg je om je eerste veulen te fokken, dan komen heel wat vragen op je af. Zoals, hoe fok je een gezond veulen en wat kan je maar beter laten? Nou, bij mij aan tafel vanavond onder andere dierenarts Esther Hovenga. Zij heeft een heel veelzijdig bedrijf in Friesland, waar heel wat veulens worden geboren op jaarbasis. En ze is gespecialiseerd in voortplanting en vanavond is ze hier om haar kennis met u te delen. En daarnaast zit Pleun Broeren en zij werkt als nutritionist bij PAVO en is dus voedingsdeskundige. Maar we beginnen bij jou, Esther. Hoeveel veuletjes zijn er al bij Seldsome Stables geboren?
Ondertussen is net nummer 28 geboren.
Zo.
We zijn eigenlijk nu op de helft.
Zo, wou ik net zeggen, want hoeveel verwacht je er in totaal?
Ja, 55, 56 veulens.
Dat is heel veel.
Ja.
En wat is een beetje, wanneer begint het en wanneer verwacht je ongeveer de laatste?
De laatste wordt in juli geboren.
Oh, dat is best
dat vinden
laat.
We vrij laat.
Ja.
En de eerste zijn eigenlijk al begin januari geboren.
En wat vind je eigenlijk de ideale tijd voor de geboorte?
Ja, eigenlijk is het toch wat mooist als je het veulen in april krijgt. Hè? Want dan kunnen we vrij snel met het veulen naar buiten. Wat voor de ontwikkeling van het veulen ook veel beter is.
Ja.
Maar vroeg in het seizoen ben je toch heel beperkt met weidegang. Dus ja, daar zitten nadelen aan. Late veulen zitten ook zeker nadelen aan. Hè, met betrekking tot het mee kunnen gaan in opvakgroepen. Dus eigenlijk ideaal zou toch april,
eigenlijk
mei.
Zo nu. Ja.
Ja.
En hoe bereid je die veulens voor, of de veulens, de moeders voor op de geboorte? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf of jij een merrie hebt die voor het eerst de veulen krijgt of niet. De ervaren merries die laten over het algemeen heel goed zien wanneer ze aan het veulen naartoe zijn. Maar echt de voorbereiding begint al vroeg natuurlijk met de voeding. Ook met de vaccinaties, de ontworming die je geeft. Dus dat is een heel schema. Daar zullen we vast nog even op terugkomen.
Ja.
En natuurlijk echt tegen de tijd van het veulen is het belangrijk dat je ze goed onder de aandacht houdt. Hè? Dus wij werken dan met geboortealarmen, onder de camera, zorgen dat ze in een ruime box staan. Hè? Dus het hele bewakingstraject is belangrijk. En zorgen dat je de spullen goed voor elkaar hebt op het moment dat het gaat gebeuren.
Nou, want om daarmee te beginnen, want je noemt wel een aantal dingen, daar gaan we zeker allemaal op behandelen. Maar wat moet je in huis hebben wanneer de merrie toch de tekenen vertoont dat veulen in aantocht is?
Nou, sowieso is het belangrijk dat paarden in de merries in een ruime box staan, waar ze ook echt de ruimte hebben om te gaan liggen. Een schone box, dik in het stro, dat vind ik echt heel belangrijk. Zorgen dat er een goede bedding onder zit. Wat je klaar moet hebben staan, wat wij eigenlijk altijd doen, we hebben een koffer waar alles in zit. Onder andere een schaar. Een navelspray, een bandages om de staart te bandageren, zeep. En zorgen dat je dus schoon warm water hebt om de merrie te wassen. Dat vinden we heel belangrijk. Dat is eigenlijk een lijst met dingen die we natuurlijk klaar hebben staan. Een flesje, wij geven eigenlijk altijd biest. Dus,
En waarom hecht je zoveel waarde aan die hele dikke strolaag?
Omdat de veulens natuurlijk in het begin, die gaan in de benen, proberen te komen. Die vallen weer een keer om, ze schuiven door het stro. En op het moment dat je er geen goede bedding onder hebt, dan hebben veulens heel snel al wondjes aan met name de spronggewrichten.
Ja.
En als je een goede bedding hebt, dan voorkom je dat. Tevens geeft dat heel veel warmte af. Ja,
ook
zeker in het vroege seizoen, dan is het soms nog heel koud in de stal. En dan is het heel belangrijk dat ze een warme bedding hebben waarin ze geboren worden.
En dan even voorafgaand aan de geboorte. Je noemde het net al, maar hoe manage je de merrie zeg maar, in de tijd, in de maanden zeg maar, voor de naderende geboorte als het gaat om vaccinaties of ontworming?
Sowieso is het belangrijk, met name ook in een stal waarin wij werken, waar 50, 55 veulens geboren worden, dat de vaccinatie op orde is. Daarom vinden we het ook heel belangrijk dat ze goed tegen rhino gevaccineerd zijn.
Ja.
En dat betekent dat je een drachtige merrie in de vijfde, zevende en negende maand van de dracht extra vaccineert tegen de abortusvorm van rhino.
Ja.
Natuurlijk is influenza tetanus belangrijk, dat geldt voor voor iedere merrie, de sportpaarden natuurlijk ook. Alleen wij zorgen er altijd voor dat een drachtige merrie de vaccinatie ongeveer 1,5 maand voor het afveulen krijgt. Zodat ze een hoge spiegel antistoffen hebben.
Ja.
Want het influenza tetanus vaccin werkt geen 12 maanden. Dus het zou jammer zijn als ze rond de bevalling eigenlijk net aan hun enting toe zijn. Dus we zorgen er altijd voor dat ze die voor de tijd krijgen.
Ja, en dat is dan goed voor de merrie, maar geeft die dat ook door aan het veulen?
Ja, absoluut. De antistoftiter in de biest is dan daarmee optimaal. Tevens, dat geldt ook voor de ontworming. We zorgen altijd dat we 2 weken van tevoren de merrie met ivermectine ontwormen. Want ook dat wordt uitgescheiden in de biest, waardoor het veulen ook al gelijk beschermd is. Want die neemt eigenlijk meteen ook via de melk de wormeieren op.
Kijk.
Dus dat zijn belangrijke items. Wij zetten ongeveer 2 weken van tevoren, een week van tevoren, een alarm in de merries. En dat is ook het moment dat ze hun ivermectine krijgen.
Oké, goed om te weten. Praktische tip. En Pleun, ik wil even naar jouw expertise. Want als we het dan hebben over die laatste maanden van de dracht, kan je de merrie dan ook nog extra helpen met bepaalde voeding?
Ja, zeker. Eigenlijk in de eerste maanden hoef je niet heel veel anders te doen dan dat je normaal doet. Wel zorgen natuurlijk dat de merrie op een goede lichaamsconditie blijft. En in de laatste 3 maanden van de dracht is het van belang om daar aandacht aan te gaan besteden. Onder andere door goede kwaliteit ruwvoer te gaan geven. Dus ruwvoer met voldoende eiwit en energie. Dat kun je laten analyseren met een ruwvoeranalyse. En daarnaast is het ook belangrijk om speciaal merriekrachtvoer te gaan geven. Enerzijds om de merrie goed op lichaamsconditie te houden en de grote groei van het veulen in dat stadium te kunnen faciliteren. Anderzijds ook omdat je het veulen wil ondersteunen met de juiste bouwstoffen. Dus via de navelstreng kan het veulen een aantal mineralen opnemen. Daarvan eigenlijk een rugzakje opbouwen, bijvoorbeeld met koper in de lever. En die kan je opgebruiken in de eerste maanden van het leven.
Dus eigenlijk via de merrie geef je al de goede stoffen aan het veulen mee?
Ja, zeker.
Esther, een merrie draagt als het goed is rond de 11 maanden.
Ja, 335 dagen.
335.
Dus wij rekenen altijd gemakkelijk met 11 maanden.
Ja. Wanneer praat je over een vroeggeboorte en wanneer is dat een probleem?
Nou, in principe is de range een beetje tussen de 320 dagen en 360 dagen. Het is wel zo dat een vroeggeboorte, een merrie die te vroeg veulend, dat kan tot hele grote problemen voor het veulen leiden. Maar wat merrie kan rustig 3-4 weken overstaan zonder dat dat direct tot problemen hoeft te leiden. En vroeg geboorte is 3 weken is toch wel een beetje de kritieke grens.
Ja.
We houden eigenlijk altijd die 3 weken aan. Veulen ze voor de 3 weken, voor de afveulendatum, dan is de kans op problemen toch wel heel groot.
En aan wat voor problemen moeten we dan denken?
Prematuriteit. Dus echt prematuur veulen wat opstartproblemen heeft, wat niet op gang komt, eigenlijk gewoon nog niet.
Het is niet goed ontwikkeld.
De organen nog niet goed ontwikkeld zijn.
Is dat inderdaad met name in de organen? Of zijn er ook nog botstructuren of pezen?
Ja,
of
beide. Jazeker. Ja. En dus al starten ze wel goed op, dan al krijgen we ze wel goed aan de praat. Want met ondersteuning kunnen we best wel heel veel. En kunnen we heel veel veulens er ook nog wel doorheen krijgen. Maar heel vaak zie je dan toch in een later stadium dat zich problemen voordoen. Ja. Die weer terug te herleiden zijn naar die te vroege start.
En kan je als fokker een vroeggeboorte voorkomen?
Nou, ja. Op zich wel, niet altijd.
Nee.
Kijk, dat hangt een beetje van de oorzaak van de vroeggeboorte af.
Ja.
Bijvoorbeeld de placentitis. Dat is wel iets wat over het algemeen al eerder herkend kan worden. Door middel van hetzij de symptomen die de merrie laat zien, maar ook wel eens zonder symptomen, maar op basis van het echobeeld. Daar kunnen we zeker wat aan doen. Een tweelingdracht is natuurlijk ook een reden voor een vroeggeboorte.
Ja.
Ja, dat had natuurlijk eerder gediagnosticeerd moeten worden, maar helaas komt het ieder jaar nog wel eens voor. Daar kun je op dat moment ook weinig meer aan doen en dus ook niet te voorkomen. Dus dat hangt een beetje van de oorzaak van de vroeggeboorte af.
Nou kan een merrie natuurlijk ook wat langer dragen. Je zei al, het zit tussen
hou maar aan 320, 360. Ja.
Wanneer begin jij je zorgen te maken? Hoe lang?
Eigenlijk niet.
Niet? Nee. Oh. Nee. Oh, dat is geruststellende gedachte.
Ik heb nog nooit een merrie hoeven indiceren omdat hij te lang zit. En er is vaak toch wel een reden voor.
Ja.
We hebben ook wel eens een placentitis merrie gehad. Die toch wel, die we er uiteindelijk door hebben kunnen krijgen. Die heeft 6 weken overgestaan. Als dat niet was gebeurd, dan had het veulen sowieso niet levensvatbaar geweest. Nu is het uiteindelijk allemaal goed gekomen, maar dat was toch een veulen die veel te weinig voeding heeft gehad.
Ja.
Maar dankzij dat lang overstaan, is het veulen toch levend ter wereld gekomen. Dus dan is er vaak wel een aanleiding dat ze zo lang hebben gezeten. Maar over het algemeen zitten veulen niet snel te lang.
En kan je placentitis uitleggen voor de kijker wat het precies inhoudt of hoe je het herkent?
Ja, hoe het herkent. Een placentitis is een ontsteking van de placenta. Dat is een ontsteking die van buitenaf, een bacteriële infectie die van buitenaf naar binnen kan kruipen, eigenlijk via de cervix. Het kan ook van binnenuit ontstaan. Merries die bijvoorbeeld een eindshoesbeen hebben, een ontsteking in de benen, wat we ook wel eens een eindshoes noemen, dus een lymfedrainageprobleem, waarbij ook een bacteriële infectie naar binnen slaat, waardoor dus de placenta van binnenuit geïnfecteerd raakt. Dat kunnen oorzaken zijn. Het kan ook zijn door een merrie die niet goed, die eigenlijk dichtgezet had moeten worden, die de lucht naar binnen zuigt, waardoor dus ook een bacteriële infectie kan ontstaan. Wordt wel beschreven een rhinovirus, het kan veroorzaken. Er zijn meerdere oorzaken voor en de symptomen die we, die ons aanleiding kunnen geven om aan een placentitis te denken, zijn vaak vroegtijdige melkproductie.
Ja.
Echt vroegtijdig, kan soms al maanden van tevoren zijn. En vaginale uitscheiding. Dat zijn eigenlijk wel twee red flags, zeg maar, voor een placentitis. En gelukkig kunnen we een placentitis best goed behandelen. We kunnen als dierarts echografisch ook heel goed zien of er sprake is van een... Dus als deze symptomen zich voordoen, dan gaan we altijd echo maken. En we kunnen hem vrij goed herkennen ook met de echobeelden.
En wat is dan de risico voor het veulen in dat geval?
Te weinig voeding.
Ja, oké.
Ja. Ja, en dus groeiachterstand.
Ja.
Ja.
Dus wel iets inderdaad om in de gaten te houden, deze symptomen, om toch
absoluut
even de dierarts te bellen.
Nou, en sowieso de echo's die we doen vaak in september, om te kijken of de merrie nog drachtig is, hè, voor de augustusverklaring. Dus eigenlijk september is altijd nog even druk, dan komen al die merries nog een keer. Dan is het altijd wel heel belangrijk om ook heel goed de placenta te beoordelen.
Ja. Dan hadden we toevallig ook een vraag binnengekregen met iemand die erachter is gekomen dat haar Marie placentitis heeft. Die merrie zit nu net voor de 300 dagen. Tot nu toe doet ze het heel goed. Zijn er nog zaken waar ze rekening mee moet houden? Ja, eigenlijk dus wat jij zei van misschien bij twijfel toch even de dierarts.
Ja, kijk, ik weet niet of deze placentitis al behandeld is of wordt, of dat het puur een verdenking is.
Ja.
He, ik ga ervan uit dat als er een verdenking is, dat er ondertussen gehandeld is. Want als dat niet zo is en je weken vorderen, dan wordt het probleem eigenlijk steeds groter en worden de kansen op levensvatbaarheid van het veulen ook steeds kleiner.
Ja.
Dus bij een minst geringste verdenking is het sowieso altijd verstandig om wel dierarts te raadplegen.
Ja, helder. Dan noem je straks ook iets over de voorbereidingen op de geboorte. Redt de natuur zich meestal zelf of is het toch handig om de geboortemelders en dergelijke goed in te stellen en te zorgen dat je er niet nonchalant mee omgaat?
Nou ja, dat laatste sowieso. Maar uiteindelijk redt het zich natuurlijk in het grootste deel van de gevallen zelf.
Ja.
En wij doen geboortebegeleiding en dat betekent dus ook dat je zorgt dat je er altijd bij bent.
Ja.
En net voor dat ene geval waarbij je hulp wel nodig is.
Ja.
He, maar in ik denk 95% van de gevallen gaat dat ook prima.
Gaat het gelukkig goed en redt de natuur zich.
Ja, maar het feit dat we erbij zijn, betekent gewoon dat het gecontroleerd gaat.
Ja.
En bij eventuele calamiteiten gelijk ingegrepen kan worden. Ah, ja, en dat kan je wel een veulen schelen.
Ja, want ik kan me ook voorstellen als een merrie bijvoorbeeld te dicht op de wand ligt of dat soort zaken, dat je ook nog dan tenminste goed in kunt grijpen. Ja,
zeker.
Voor de beginnende fokker, wat zijn de eerste tekenen waaraan je kunt zien dat je denkt, nou, nu zit het eraan te komen?
Nou, dat gaat in eerste instantie echt op basis van uitwendige kenmerken. We houden merries altijd goed in de gaten, hun veranderingen. We kijken eigenlijk elke dag kijken we de merries na. De eerste tekenen zijn natuurlijk vulling van het uier. Als we echt de bevalling naderen, dan zie je verweking van de grote bekkenbanden. Het verslappen van de vulva, of het opzwellen van de vulva. Maar uiteindelijk de meest betrouwbare parameter is toch het vullen van het uier. En met name ook het ontstaan van was en melkproductie die soms heel duidelijk zichtbaar is.
Ja.
En dat is een heel geleidelijk proces wat heel herkenbaar is. Bij jonge merries is het wel lastiger. Want jonge merries laten toch wat minder duidelijke voortekenen zien en kunnen ook heel snel veranderen. Die kunnen gewoon binnen 12 uur ineens zo tekenen laten zien. Merries die eerder veulens hebben gehad, die laten dat toch in een iets geleidelijker proces zien. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste dingen waar we op letten. En als we echt de partner zich nadert, dan zie je vaak een aantal uur voor de bevalling dat de merrie onrustig wordt. Koliekachtige verschijnselen vertoont, niet wil eten.
Ja, dan is wel duidelijk dat het echt op was geblazen.
En dat is eigenlijk de voorbereidingsfase. Hè? De fase waarin de merrie meer contracties krijgt van de baarmoeder. Waarbij de baarmoedermond zich verslapt. Het veulen vaak draait, want het veulen ligt eigenlijk op zijn rug. En die moet de draai naar de buikligging zeg maar, maken. Hè? Dat ze met de rug naar de staart willen uitkomen. Dat zijn natuurlijk momenten waarop de merrie ook ongemakkelijk wordt. En dat zijn hele herkenbare symptomen.
Nog heel even terug, vlak voordat het zover is. Je zei al straks van, jullie maken ook gebruik van geboortemelders.
Ja.
Nou is daar best wel een heel groot aanbod van op de markt.
Ja.
Mag ik vragen waar jullie mee werken en waarom je dan daarvoor gekozen hebt?
Ja, wij werken met magneet die je in de scheden innaait.
Ja.
Het is een heel betrouwbaar systeem. En de reden dat wij eigenlijk ons voorkeur aan dit systeem geven en niet aan een geboortesingel is dat je bij een geboortesingel toch veel meer vals alarm hebt.
Ja.
Met name bij de jonge merries. En op het moment dat wij er 8, 9 tegelijk op het alarm hebben, dan is dat heel vervelend.
Ja.
En bij deze magneetjes heb je eigenlijk zelden een vals alarm. Af en toe heb je wel eens een merrie die hem eruit rost. Het gebeurt natuurlijk wel eens, maar de incidentie is heel laag. En het is gewoon een heel betrouwbaar systeem.
Ja, want
en het is ergens ook een goedkoper systeem als jij er veel tegelijk op het alarm hebt zitten.
Ja, het is zo betrouwbaar omdat die magneetjes bij de naderende geboorte van elkaar afgaan. En dan gaat het alarm af, toch?
Ja.
Ja. Kan je iets beschrijven? Je begon net al maar over de verschillende fases van de geboorte.
Ja, eigenlijk bestaat het uit 3 fases. De voorbereidingsfase, wat ik net noemde, waarin de baarmoeder eigenlijk aan het oefenen is. Dus lichte contracties, lichte spierbewegingen maakt. Op dat moment wordt het veulen dus eigenlijk richting de baarmoedermond gedreven. Er ontstaat ook meer druk in de vruchtvliezen waar de veulen in ligt. En langzaamaan komt de veulen steeds dichter bij de uitgang,
ja.
Dus bij de baarmoedermond. En op het moment dat het veulen gezamenlijk met de placenta door de baarmoedermond komt, dan scheurt de placenta en komt het veulen met de pootjesblaas, noemen we dat dan wel,
ja.
In het geboortekanaal. Dat is het moment dat de uitdrijvingsfase begint.
Ja.
En dat is ook het moment dat de merrie over het algemeen ook is gaan liggen en een actieve buikpers laat zien. En een echt actieve buikpers. Merries kunnen heel, heel, heel krachtig persen. En dat is ook het moment dat vaak als eerst de bootjes in beeld komen. En meestal eerst een voorpootje, één voorpootje. En dan vrij snel daarna het tweede voorpootje. Dus dat ligt eigenlijk een beetje met een iets teruggetrokken en gestrekt pootje. En dat is om de boeg zo smal mogelijk te maken, zodat hij makkelijk door het geboortekanaal komt. En al vrij snel op die pootjes moet het snuitje zichtbaar komen. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Op het moment dat je dat een van deze dus of een pootje ontbreekt of geen snuitje komt, dan is het toch wel reden om te denken van
ga nu de dierarts bellen.
Ja, en dan meestal kan de dierarts niet, maar die heeft tijd nodig om te komen.
Ja.
Maar die kan jou wel telefonisch al heel goed door deze fase heen helpen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk het normale verloop. Hè? Dus de beide voorpootjes met het snuitje op het pootje. Eigenlijk mag deze uitdrijvingsfase niet veel langer dan 20 minuten duren. Het is ook belangrijk dat bij elke actieve buikpers, die je heel duidelijk ziet, dat er ook echt de veulen een stukje verder komt. En dus op het moment dat de merrie langdurig aan het persen is en eigenlijk het veulen in dezelfde positie blijft liggen, dat is vaak ook een reden om toch te helpen in ieder geval. Of in ieder geval te kijken van, hé, wat is er aan de hand? Waarom gaat het niet door? Dus dat is heel belangrijk, dat elke actieve buikpers ook echt een resultaat heeft.
Ja.
Nou, en op een gegeven moment komt, op het moment dat de schouderpartij er doorheen is, dan is eigenlijk het breedste deel van het veulen geboren. En dan komt meestal met 1 of 2 actieve buikpersen in 1 keer vrij explosief de rest van het veulen eruit.
Wat moet je tijdens die geboorte als fokker vooral wel of niet doen? Want je zei altijd, je kan helpen. Ja. Misschien helpen sommige mensen wat snel.
Precies. De kunst is toch om de rust te bewaren, te alle tijden. Dat is echt belangrijk. Merries zijn natuurlijk heel gevoelig voor onrust. Het is ook niet voor niks dat die veulens eigenlijk altijd of 's avonds laat of 's nachts geboren worden. En natuurlijk, er wordt ook wel eens één overdag, maar ik denk dat de 80% toch wel echt 's nachts of in de vroege ochtend geboren worden, puur vanwege de rust.
Ja.
Dus als jij als eigenaar of als begeleider daarbij komt, betekent dat je die rust echt moet bewaren. Dat is heel belangrijk. Want heel vaak, vooral bij jonge merries, als jij zelf onrustig bent of je vliegt de box in omdat je denkt, ik moet wat doen, dan schieten de merries omhoog en dan verstoor je het proces. Dus echt rust. En zolang het verloopt zoals ik beschrijf, hoef je ook niet te veel te doen. Wat wij wel doen, is wij doen wel gelijk de staart bandageren en we wassen de scheden met chlorhexidine. Gewoon om te zorgen dat we het zo schoon mogelijk en ook het proces goed kunnen volgen.
Wat ja.
Dus rust bewaren is
het allerbelangrijkste.
Wel een hele belangrijke boodschap, ja.
En stel, veulens geboren, ligt daar te glibberen in het stro, zeg maar. Dan heb je nog van die merries en die hebben heel hard geperst. Dus die blijven eerst nog even liggen
Heel belangrijk.
Ik vond het even zwaar. Is dat een probleem of moeten we ze vooral even lekker laten liggen? Ook al lijken ze nog niet naar het veulen om te kijken.
Vooral lekker laten liggen, ja? Absoluut. Die merries moeten ook echt bijkomen. En de ene merrie heeft dat wat meer dan de andere. Maar je hebt af en toe merries die zijn echt even apathisch.
Ja.
Die blijven, die hebben inderdaad geen interesse in het veulen. Even niet. Dat is helemaal niet erg. En het veulen, zolang dat nog aan de navelstreng ligt, ook laat het vooral even liggen. Die bloedtoevoer gaat gewoon door, dus dat hindert helemaal niks. Vaak bij een beweging van merrie of toch een actieve beweging van het veulen knapt die navelstreng vanzelf op een geperforeerd plekje.
Ja,
dus dat
ja.
is echt altijd op ongeveer 4 centimeter van de buikwand af. En dus vooral eerst even laten liggen. Voor de merrie belangrijk even bijkomen. Voor het veulen belangrijk dat er nog wat bloeduitwisseling plaatsvindt. Ja. En op een gegeven moment dan wil je toch wel dat de merrie en het veulen wat... althans, dan in ieder geval dat de merrie ook wat interactie maakt met het veulen. Dan wat we dan op een gegeven moment doen om die merrie attent te maken op het veulen. Dan trekken we het veulen richting het hoofd van de merrie. En dan knapt er uiteindelijk ook de navelstreng wel.
Ja.
Belangrijk is ook om die navel dan ook gelijk te ontsmetten en te controleren op nabloedingen.
Heel lang, ja.
Heel vaak als je afscheurt, dan pulseert het nog eventjes. Is niet erg. Gewoon rustig wachten en het stopt vanzelf.
Okay. En wat te doen met het geboortevlies?
Nou, het is natuurlijk belangrijk dat het geboortevlies, waarin het veulen geboren wordt, over het algemeen is dat vaak al gebroken. Maar soms zie je dat dat niet zo is, of dat het wel al gebroken is, maar nog over het hoofd heen hangt. En dat is wel belangrijk om dat vrij te maken. Want op het moment dat het veulen de trigger krijgt om te gaan ademen, moet die neus vrij zijn.
Ja.
Dus dat is sowieso, als jij er als eigenaar bij bent, is dat belangrijk om te zorgen dat de vlies niet over de neus zit. Dus, en dat, wij maken hem vaak ook al vrij snel vrij, als we zien dat hij uitgedreven wordt met het vlies nog over de neus.
Even het neusje vrij maken.
Ja, en hij ademt echt niet direct, maar op het moment dat hij eruit is, dan gaat hij reflex en dan begint hij eigenlijk vrij snel te ademen. Ja. Dus zorg dat het vlies van de neus af is.
Nou willen we geen nonchalance, maar je zegt ook al, sommige fokkers zijn niet te enthousiast. Je hebt fokkers die denken, nou gaat het me goed. En je hebt anderen die zijn al wat actiever om het veulen in de benen te helpen, droog te wrijven, richting het uit te duwen als er staat. Heb jij voorkeur van een van deze handelswijzes?
Nonchalance klinkt een beetje negatief, maar op zich spreekt die houding mij meer aan dan iemand die heel actief alles maar wil gaan sturen.
Ja.
Want het gaat niet werken.
Nee.
En uiteindelijk moet de motivatie toch bij het veulen zelf komen. Kijk, er zijn natuurlijk situaties waarin hulp zeker belangrijk is. En vaak moet je dan niet eens het veulen helpen, maar bijvoorbeeld de merrie. Merrie die onrustig is, die niet blijft staan. Of die, soms is het juist goed om die merrie dan een beetje te ondersteunen. Om het veulen ook de kans te geven om te drinken. Wat wij overigens wel doen, wij melken altijd de merrie direct na de bevalling. Zodra ze in de benen is. En dan controleren we de kwaliteit van de biest met een refractometer. Daarin of het, nou ja, iemand die heel ervaren is, zoals wij, kunnen vaak aan een biest al zien of het goede of slechte kwaliteit is. Maar goed, meters weten, ze geven er altijd een waarde aan. Met behulp van een refractometer kun je dat testen. En dan heb je in ieder geval alvast een indicatie wat de kwaliteit van de biest is die het veulen de eerste uren binnen gaat krijgen.
Ja.
En of het een attentieveulen wordt, ja of nee. He, want als het toch hele lage kwaliteit is, dan is het wel degelijk belangrijk om zo'n veulen straks in de gaten te houden. En wat wij dan doen is bloedtesten, maar daar komen we straks nog wel even op. En dan geven we de veulen een eerste fles. En dat doen we op het moment dat hij nog ligt. Dus het veulen in de benen is, hoef je het niet meer te proberen. Maar op het moment dat het veulen ligt, goed attent is en wakker is, drinken ze over het algemeen zomaar een fles op. Ik vind het een fijn gevoel dat ze in ieder geval alvast die suikers en eiwitten binnen hebben om wat extra krachten te hebben om in de benen te komen.
Maar dat is dan zeg maar van de melk die je op dat moment zelf al gemolken hebt?
Ja.
Om te zorgen dat hij zeg maar de belangrijkste stoffen gelijk binnen heeft. Nou hebben we natuurlijk ook nog een nageboorte.
Dat is de derde fase inderdaad, ja. De nageboortefase. En dus als het veulen één keer uitgedreven is, dan is de uitdrijvingsfase is beëindigd. En dan krijgen we inderdaad de nageboortefase. En een nageboorte, over het algemeen, als de merrie geveulend heeft en gaat staan, dan hangt de navelstreng en een deel van de vliezen er vaak al uit. Over het algemeen tijdens de uitdrijvingsfase laat de nageboorte al gedeeltelijk los. Met name de bevruchte horen, dus de horen waarin het veulen ligt, die laten ze eerst los. En in de laatste fase is het onbevruchte horen die nog los moet laten. Maar doordat de navelstreng en de vliezen het gewicht wat eraan hangt, trekt eigenlijk dat laatste stukje van die nageboorte los. Ook de contracties die nog doorgaan, zorgen ervoor dat de nageboorte, dus de placenta loskomt van het endometrium, dus van de wand van de baarmoeder. En uiteindelijk is het inderdaad vaak de punt van de hoorn, van de onbevruchte hoorn, die als laatste loslaat. En wat je ziet, de nageboorte komt er daardoor vaak binnenste buiten uit. Dus zoals we hem aantreffen, als die van de merrie afgekomen is, is een nageboorte die binnenste buiten is gekeerd. Dus met de gladde zijde waar je altijd heel mooi de bloedvaten kan zien lopen en naar de buiten toe.
En hoe weet je nou als fokker, als je die nageboorte op een gegeven moment ziet liggen, of dat compleet is, of dat er niet nog iets is achtergebleven?
Nee, dat is een goede vraag. Dat is ook heel belangrijk om daarop te controleren. Dus op het moment dat de nageboorte af is, dan is het verstandig om hem even uit te spreiden op de vloer, of op de betonvloer. En dan is het belangrijk dat je dus die twee horenpunten terug kan zien.
Ja.
En die horenpunten, die moeten gewoon intact zijn. Dus op het moment dat daar, want je kan je voorstellen dat als die onbevruchte horenpunt als laatste afkomt en de merrie zou erop gaan staan, dat die afscheurt, dan gaat dat tot hele grote problemen leiden bij de merrie. Dus het is wel heel belangrijk om te controleren of die nageboorte compleet is en ook hoe de structuur van de nageboorte is.
Is het misschien handig voor de compleet onervaren fokker om een keer een plaatje van tevoren te bekijken?
Jazeker, dat is heel verstandig.
Die zijn ongetwijfeld online te vinden, dus je weet hoe het eruit moet zien.
Ja.
Dan heb je ook nog iets als een redback delivery.
Ja.
Kan je uitleggen wat dat inhoudt?
Redback delivery is echt een spoedgeval. Redback delivery houdt in dat de placenta al voortijdig los is gelaten. Het allantochorion noemen we dat. Die is al losgelaten voordat het veulen wordt uitgedreven. En normaal gesproken, de uitdrijvingsfase begint doordat het veulen door de placenta heen breekt. En dat gaat op een plek, dat noemen we de cervical star, dus de cervixster. Dat is een teerstukje wat breekt, waardoor het veulen met zijn pootjes en zijn kop door de placenta heen breekt. Op dat moment komt ook die pootjesblaas naar buiten. Maar op het moment dat dat niet gebeurt, en die placenta dus wel, die is dan al losgelaten, komt het veulen met placenta en al nog ingepakt naar buiten. En dat kan acuut tot problemen leiden voor het veulen en met name zuurstofproblemen, dus zuurstoftekort. Als je dus niet snel genoeg die placenta openbreekt, dan het kan zelfs tot een doodveulen leiden. Maar in ieder geval tot een heel slecht vitaal veulen. Dus het is meestal ook niet verstandig om te wachten. Je moet de dierenarts wel bellen. Die gaat jou precies vertellen wat je moet doen. Maar belangrijk is dat je er zo snel mogelijk, dat je die placenta zo snel mogelijk openmaakt. En het veulen er zo snel mogelijk uitkomt.
Ja, dus daar kan de fokker wel echt zelf
absoluut. Een hele belangrijke bijdrage. En dat is zelfs heel belangrijk. Want ik denk dat het levensreddend is voor het veulen. Ja.
Je begon straks al even over de biest. Hoe belangrijk die wel niet is, de allereerste melk zeg maar die het veulen drinkt. Hoe snel, jij zei al van eigenlijk het liefst geef jij al een flesje als veulen nog drinkt. Maar hoe snel moet een veulen eigenlijk drinken? Of wat is de maximale tijd die ertussen zou mogen zitten?
We willen eigenlijk dat het veulen toch binnen een uur of drie wel onder de merrie staat. Ja. Nou zitten daar ook hele grote variaties in. En het is ook niet direct heel problematisch als dat bijvoorbeeld 5-6 uur duurt. Maar de darm, kijk, de biest is heel belangrijk omdat het veulen in principe zonder antistoffen geboren wordt. Dat is totaal anders dan bij de mens en bij de rund en bij de honden en de katten. Ze moeten die antistoffen volledig opnemen via de biest. Die biest die wordt uitgescheiden, die antistoffen worden uitgescheiden dus in de biest.
Ja.
En die worden opgenomen door de darmwand van het veulen. Maar die darmwand van het veulen, die sluit tussen de 24 en 48 uur volledig voor de opname van die antistoffen. Dus als dat veulen de eerste 12 uur niet voldoende gedronken heeft, dan kan hij daarna nog, kun je er nog wel heel veel biest in gooien. Maar als de darmwand het niet opneemt, dan ben je eigenlijk al te laat.
Ja.
Daarom is het zo belangrijk dat die veulens snel gaan drinken.
Ja, en ik wou inderdaad vragen, hoe kan je als fokker daarbij helpen? Maar dat is eigenlijk wat jij straks al zei, melken, desnoods dan maar inderdaad.
Ja. Precies, en in eerste instantie is het wel heel belangrijk om het veulen het toch echt zelf te laten doen. Die motivatie moet echt met het veulen wegkomen. Natuurlijk komt er op een gegeven moment een moment dat je denkt, ja, nou wil ik toch echt wel dat hij wat binnenkrijgt. Er kunnen natuurlijk heel veel factoren zijn die dat complicerend maken. Bijvoorbeeld een merrie die niet meewerkt of die angstig is voor het veulen of soms zelfs boos is op het veulen. Je hebt ook gewoon wat dommere veulens af en toe. En dan komt er natuurlijk een moment dat je zegt, ja, nou moet hij toch wat hebben. Ja. Wat wij dan vaak doen, is het veulen wel met de zonde de biest geven en niet met de fles. Want veulens hebben ontzettend snel door dat je ze met de fles voert. En die motivatie naar dat uien moet blijven.
Ja.
Dus vandaar dat zondevoeding dan vaak beter is dan ze met de fles. Juist om dat veulen gemotiveerd te houden om op zoek te gaan naar dat uien.
En daar heb je denk ik wel echt de dierarts voor nodig.
Ja, voor het geven van zondevoeding zeker.
Ja.
En meestal is 1 of 2 keer dan ook genoeg, want de veulen moet wel sterk genoeg blijven. Maar wat heel belangrijk is, wij geven het over het algemeen toch veel tijd zonder ons direct zorgen te maken. Maar wat we wel doen, wij testen die veulens tussen de 12 en 24 uur leeftijd, nemen we een bloedje. En dan kunnen we kijken of ze voldoende antistoffen binnen.
Doe je dat met alle veulens?
Alle veulens.
Ja, want je noemde net even de term attentieveulen. Dat is dan een veulen waarvan jij denkt, die heeft wat meer check-up nodig, zeg maar.
Ja.
Maar in principe bij alle doe je even een check of ze voldoende stoffen. Pleun, dan komen we weer bij jou. Want volgens mij hebben jullie als PAVO ook biesvervanger en veulenmelk in het assortiment, of niet?
Ja, klopt. We hebben inderdaad kunstbiest en melk in het assortiment. Het beste is natuurlijk altijd de merriemelk te geven aan het veulen. Je kunt je daar al op voorbereiden door eventueel bijvoorbeeld een fokker in de buurt te bellen en te vragen of dat hij nog iets in de vriezer heeft liggen. Zodat je eigenlijk als jouw eigen merrie niet genoeg geeft of het veulen niet accepteert of om wat voor reden dan ook dat je af moet wijken van haar biest. Dat je een natuurlijke vervanger hebt. Mocht dat niet kunnen, dan is kunstmatige biest een goede oplossing. We hebben biest en melk los verkrijgbaar, maar ook als SOS-pakket. En dat kan dus echt in noodgevallen wel een goede oplossing bieden.
Ja. Ja. En is het dan eigenlijk raadzaam om dat van tevoren al klaar te hebben liggen?
Ja, best wel. Ja, eigenlijk wil je natuurlijk niet op het moment dat het nood aan de man is, dan nog iets moeten regelen. Dus daar kun je ook als fokker goed op voorbereiden. Daarnaast hebben we ook een nieuw product in het assortiment sinds vorig seizoen. Dat is de PAVO Kickstart. Dat is eigenlijk een immuniteitspasta voor pasgeboren veulens. Dat bevast ook kunstmatige biest met immunoglobuline, dus de antistoffen voor het veulen. De eerste spuit geef je eigenlijk binnen een uur na de eerste biest. Of direct na de eerste biest. En de tweede spuit geef je eigenlijk binnen 24 uur daarna. Daarmee kun je eigenlijk de immuniteit van het veulen nog even extra bevorderen. Het bevat ook probiotica, dus levende gisten. Die ondersteunen ook nog de darmimmuniteit van het veulen. En het bevat ook een flinke boost met energie en vitamine en spoorelementen. Zodat het veulen eigenlijk, ja, zoals de naam al zegt,
een goede start, een kickstart.
Een kickstart krijgt. Ja.
Ja. Ja. Ja, ook weer eigenlijk omdat, nou, wat jij net al zei, dat veulen eigenlijk met weinig antistoffen, geen antistoffen, ja, geboren wordt om hem toch wat te helpen,
ja,
zeg maar.
Zeker. Ja, ja.
Mooi product sowieso.
Ja, hartstikke mooi product.
Ja, ja. Dan gaan we er vanuit dat het veulen helemaal gezond de wereld komt en lekker drinkt bij de moeder. Stap je dan over op ander voer voor de merrie?
Nou, je begint eigenlijk natuurlijk aan het eind van de dracht dus al met het geven van merriebrok.
Ja.
Nou, dat blijf je ook doen. De gift wordt wel iets groter, omdat ja, eigenlijk de lactatieperiode is echt topsport voor de merrie. Daar verdubbelt de energie- en eiwitbehoefte ten opzichte van bijvoorbeeld een sportpaard dat zware arbeid verricht. In het begin van de lactatie geeft de merrie ongeveer 8 liter per dag. En dat loopt al gauw op naar 20 liter per dag. Dus daar is echt heel veel eiwit en energie voor nodig. Daarom is het ook eigenlijk het beste om de merrie op de wei te zetten als dit mogelijk is. Omdat vers gras natuurlijk veel energie en eiwit bevat. Ja, als dat niet kan, om wat voor reden dan ook, dan is het belangrijk dat je kwalitatief goed ruwvoer geeft. En natuurlijk het merriebrok. En ja, dat moet natuurlijk in alle gevallen. Uiteindelijk kun je verder richting het einde van de lactatieperiode, dus richting de speenperiode, kun je het merriebrok gaan afbouwen. En uiteindelijk langzaamaan terug op het oude rantsoen zetten.
Oh, ja. Ongelooflijk dat het dan zo'n enorme prestatie vraagt. Hè? Van,
ja, ik denk ja, dat het heel, is echt topsport.
Ja, ja, echt topsport. Dat niet iedereen zich dat realiseert, dat goede voeding dus heel belangrijk is ter ondersteuning. Ja. Dan hebben we het over de merrie. Vanaf welke leeftijd heeft een vulletje zelf zeg maar behoefte aan voer? Anders dan de merriemelk en misschien een grassprietje.
Ja, je merkt dat het veulen spelenderwijs eigenlijk in de eerste weken steeds meer met de merrie mee gaat eten. Dus zowel krachtvoer als ruwvoer. Maar vanaf een week of 3 kun je ongeveer wel beginnen met het veulen wat krachtvoer aan te bieden. Nou, dat bouw je dan eigenlijk op tot de dagelijkse hoeveelheid die nodig is. Dat ligt dan aan de leeftijd van het veulen. Dus bij een leeftijd van 2 maanden geef je ongeveer 1 kilo krachtvoer. Ja, geef je minder dan de aanbevolen hoeveelheid, dan is het belangrijk om een mineralenbalancer te geven. Ja, bij voorkeur iets met podoconcept, zodat het veulen ook de juiste bouwstenen krijgt om bijvoorbeeld gezonde botontwikkeling te ondersteunen.
Ja, en de balancer is een supplement hè, wat jullie aanbieden.
Ja, een mineralenbalancer inderdaad. Ja.
Alles voor het gezonde veulen.
Ja.
Nou, daarvoor zitten we hier ook. Esther, ook weer even terug naar jou. Het veulen is geboren. Hoe zie je in een oogopslag of dat veulen gezond is? Jullie testen hem al wel, zei je. Maar ook voor misschien volkers thuis die niet gelijk bloed afnemen. Wat zijn toch kenmerken dat er misschien iets niet goed is?
Nou, ten eerste natuurlijk eigenlijk gelijk na de geboorte al. Veulen moet meteen een actieve ademreactie hebben. Houdt het hoofd vrij snel op, hè. Gaat eigenlijk binnen een paar minuten in borst-buikhouding liggen. Dat zijn eigenlijk allemaal signalen dat je te maken hebt met een fit vitaal veulen.
En wat bedoel je met een borst-buikhouding?
Dat ze niet plat blijven liggen, maar dat ze echt
zich oprichten.
Ja. En echt binnen 10 minuten gaan ze al pogingen doen om op te staan. En dat zijn gewoon hele natuurlijke, heel natuurlijk proces, maar dat zijn wel echt belangrijke. Dat moet je echt kunnen zien. Dan zie je ook gewoon dat je te maken hebt met een fit veulen. En veulens gaan over het algemeen binnen het uur zijn ze in de benen. Of sneller. Dus dat zijn eigenlijk al de eerste tekenen. En dat actief gaan zoeken. Ze zullen echt niet gelijk dat ui vinden, maar dat ze actief zijn aan het zoeken zijn.
Ja.
Dus dat zijn al de eerste dingen. En natuurlijk op het moment dat het veulen het ui goed gevonden heeft en volop drinkt, ja, dan weet je eigenlijk al dat je met een gezond veulen te maken hebt. En dan is het natuurlijk nog belangrijk dat ze voldoende bist binnen hebben gekregen om ze fit te houden. En inderdaad, door middel van die test kunnen wij voortijdig al signaleren dat het veulen voldoende of niet voldoende bist heeft gedronken. En daarmee kun je die veulens, als dat nou niet zo genoeg zou zijn, dus ze hebben gewoon te weinig antistoffen binnengekregen, dan kun je dat veulen door middel van het geven van een plasma-infuus alsnog voldoende antistoffen voorzien.
Okay.
Tussen de 12 en 24 uur heeft het dan niet heel veel zin meer om dat met biestvervangers of met biest van een andere merrie te doen. Dat moet je echt die eerste uren moet je dat doen. Dus dan is het door middel van geef van plasma infuus alsnog goed mogelijk om die veulens alsnog van voldoende antistoffen te voorzien.
Ja, dus dat is fijn.
Maar dat heeft dus te maken met dat sluiten van die darmwand, die antistoffen niet meer opneemt.
Nou, en als we het dan over de darmen hebben, dan is het natuurlijk ook onwijs belangrijk natuurlijk dat een veulentje op een gegeven moment begint te mesten en ook te plassen.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, natuurlijk is het drinken van de eerste biest ook voor de veulen belangrijk om die passage te bevorderen. Meconium komt eigenlijk soms gelijk al af, maar het kan soms ook nog wel eens een
uur... Meconium is
de mest die er al in zit als ze nog in de baarmoeder zitten. Dat is vrij stevig, plakkerig. Hebben ze soms inderdaad wel eens wat moeite mee. Kan soms ook buikpijn geven. Op het moment dat je ziet dat het veulen toch veel moeite moet doen om dat eruit te krijgen, dan is het wel heel goed om dat te ondersteunen met bijvoorbeeld een klisma.
Ja.
Maar dat is een heel herkenbaar beeld. Ze persen langdurig en ze krijgen er soms wat buikpijn van.
Ja.
Dus op het moment dat je dat ziet, dan is het verstandig om dan wel even actie te ondernemen.
En de plassen?
Plassen zie je over het algemeen natuurlijk ook vrij vlot gebeuren. Het wil nog wel eens voorkomen, met name bij hengstveulens die met grote zware veulens die een zware bevalling hebben gehad, dat die een blaasruptuur oplopen tijdens de bevalling. Nou ja, die kom je dus op een gegeven moment achter doordat ze dus niet plassen en een dikke opgezette buik krijgen en ook buikpijn krijgen. Gelukkig gebeurt het niet heel veel, maar het komt wel eens voor. Dus die herken je ook vrij snel, maar dat duurt vaak wel iets langer voordat je die herkent.
Okay. Wij gaan er even tussenuit voor een kleine commercial break. Daarna komen wij onder andere terug met Ralf van Veenrooy. Dus Pleut, ik wil jou vast heel hartelijk bedanken voor je toelichting. Ja. En de uitleg over de kickstart en jullie biest die jullie leveren als BAVO.
Ja, jullie ook bedankt.
We zijn zo weer terug.
Horse Insurance. Verzeker je dierbaarste bezit van de beste zorg. Dankzij onze jarenlange ervaring, passie voor paarden en kennis van alles wat hierbij komt kijken, is Hippo Horse Insurance de ideale partner voor u en uw paard. We informeren u graag persoonlijk of kijk op hippohorseinsurance.nl.
Waardering is het allermooiste, maar als er dan nog waardering in deze vorm voor terugkomt, is het helemaal geweldig.
Heel goed om de fokkers ook de waardering te geven die hen eigenlijk toekomt.
Welkom terug bij het webinar over de geboorte van het veulen. Bij mij aan tafel inmiddels ook aangeschoven Ralf van Veenrooy, hoofd fokkerijzaken van het KWPN. Maar we gaan eerst nog even terug naar Esther. Esther, we zeiden al, veulen is geboren, drinkt inmiddels. Jullie doen altijd een check, jullie nemen altijd even een bloed af om te controleren. Maar is het voor een veulen of een fokker wat thuis zijn veulen krijgt ook noodzakelijk om toch de dierenarts even te laten checken?
Ja, ik denk wel. Zeker als je niet heel ervaren bent in het krijgen van veulens, denk ik dat dat heel verstandig is. Ik denk dat het afnemen van bloed is en en even checken op antistoffen een goede vervanger is voor wat we vroeger gaven, de veulenprik.
Ja.
Dus ik denk dat dat een mooie, eigenlijk een betere optie is. Check na geboorte, ja, als je er niet mee vertrouwt, als je niet zeker weet, doe dat zeker. Hè, en blijf je Mary met name ook in de gaten houden. Hè. Mary moet eigenlijk gelijk weer eetlust hebben. Bij temperaturen de eerste 2 dagen, om zeker te zijn dat ze niet... Want ook zelfs als de nageboorte goed afgekomen, dan nog kan een Mary een baarmoederontsteking ontwikkelen. De eerste symptomen zijn verhoging. En dan ben je er vaak toch net wat eerder bij, waardoor complicaties als hoefbevangenheid voorkomen kunnen worden.
Ja, ja, Pleu zei het net ook al, hè. Het is echt topsport, zo'n bevalling, ja. Voor een merrie. Hoe kun je nou die merrie de beste nazorg bieden?
Voeren, wat Pleu ook al gezegd heeft. Ja. Het moment dat ze veulen krijgen, dan ook gelijk opvoeren, dat doen wij ook. En wat ik zeg, temperatuur in de gaten houden, letten op de uitvloeiing, die moet dik zijn, die mag best rood, donkerbruin zijn, soms is het wat geler, ja, mits het maar dikke uitvloeiing is. Zodra het echt dun is, dan is het ook belangrijk om de dierenarts te waarschuwen. Ik vind het belangrijk dat de merrie, kijk, de eerste 12 uur, totdat we zeker weten dat het veulen voldoende gedronken heeft, laten we het koppeltje met rust. Maar op het moment dat we weten dat de veulen goed drinkt, voldoende biest heeft binnengekregen, is het ook belangrijk dat de merrie vrij snel beweging krijgt. Veulen ook, maar juist ook voor de merrie. Ja. En voor het opschonen van de baarmoeder is beweging ook voor de merrie belangrijk.
Je hebt ons al heel veel verteld over de verschillende stadia en hoe het beste te handelen, maar ook om vooral altijd de rust te bewaren, vond ik een hele belangrijke boodschap, denk ik, die je hebt meegegeven. Is er nog iets wat je tot slot de fokkers mee zou willen geven?
Wees niet te bang, want over het algemeen gaat het gewoon in het grootste deel van de gevallen gaat het goed. Maar wees gewoon alert, bereid je goed voor, lees je in, zorg dat je de spullen voor elkaar hebt. Weet wie je in moet schakelen als er problemen zijn. Hè? Dus het beste is om dat allemaal van tevoren al goed op een rijtje te hebben.
Ja. Ik denk een hele nuttig webinar wat dit betreft, want er zijn ook heel veel tips gegeven voor alle fokkers om te zorgen dat het veulen goed de wereld komt en vooral ook gezond de eerste dagen en de eerste tijd een goede start maakt. Ook een kickstart. Hartelijk dank. Ralf, hartstikke fijn dat jij ook bent aangeschoven. Veulen is geboren, zal niet gelijk aangemeld worden via onze database, maar het moment komt vanzelf een keer dat veulen wordt aangemeld. En als mensen dat doen, dan kunnen ze eigenlijk gelijk, als zij tegelijkertijd een genoom fokwaardeonderzoek aanvragen, daarop korting krijgen. Dus we dachten, het is handig als jij kunt uitleggen wat het genoom fokwaardeonderzoek precies inhoudt.
Nou, genoom fokwaardeonderzoek, en dan met name voor osteochondrose in dit geval, is eigenlijk een fokwaarde op basis van DNA-informatie. Waarin wordt weergegeven in welke mate een veulen wel of niet osteochondrose zou kunnen vererven bij voortplanting, zo gezegd. Want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Het zegt niet direct iets over het veulen zelf, maar met name over degene die het hij of zij in zich heeft om te vererven,
ja,
als fokdier.
Ja. In het kader van gezondheid willen we liever geen osteochondrose in de fokkerij. Dat snappen denk ik heel veel mensen, maar waarom zou je dat bij een veulen al laten onderzoeken?
Nou ja, wat ik zeg, dan weet je in ieder geval waar dat het veulen zich bezit. En als je zegt, nou, als merrie kan je er daar wel of geen afweging in maken in hoeverre dat je dat meeweegt om wel of niet dat veulen aan te houden. Maar met name ook om te kijken van waar ga je straks naartoe in een stukje aanparing. Want het is in principe ook gewoon informatie die je meeneemt. Kijk, het fokdoel is sport en alles daaromheen is bijinformatie die je kan afwegen tot het maken van een aanparing.
Ja.
En hoe betrouwbaar is het onderzoek?
Nou, dat is natuurlijk verschillend. Dat hangt af van de hoeveelheid informatie. Het KWPN publiceert het algemeen fokwaarde pas vanaf een betrouwbaarheid van 30%. Daaronder worden ze eigenlijk niet gepubliceerd. De hoogste betrouwbaarheid bij een paard op een knoopfokwaarde voor osteochondrose is 90% geweest. Dat is een van de paarden waar natuurlijk al heel veel nakomelingen van zijn en waar heel veel informatie dus ook van familieleden van beschikbaar is. En de gemiddelde betrouwbaarheid zit nu op 47%.
En sluit een hoge genoomfokwaarde dan ook uit dat een paard zelf OCD kan krijgen?
Nee, zeker niet. Kijk, dat osteochondrose gaat over de ververvingskracht.
Ja.
Het is namelijk zo dat als je kijkt de gezondheid van het paard zelf, dan is 30% komt voor uit, als het ware uit de genen, zo gezegd. Dus wat het veulen van vader of moeder meekrijgt. En 70% komt eigenlijk door omgevingsfactoren. Dus opfok, waarin de gezondheid, dus de voeding als het ware, beweging. En ik denk dat dat iets is wat eigenlijk vaak onderbelicht is de juiste opfok. Soms misschien vanuit een bepaalde verkeerde zuinigheid, maar ik denk dat we juist moeten zorgen dat de jonge paarden op de juiste wijze worden opgefokt met de juiste beweging en ook de juiste voeding, zoals het hier eerder al over gegaan is. Want alleen dan maak je het zo optimaal mogelijk voor zo'n veulen en uiteindelijk paard.
Voldoende beweging is enorm belangrijk wat dat betreft.
Ja.
Gelijk met die genoomfokwaarde kan je ook de WFFS-status onderzoeken van het veulen. Misschien heel goed om even kort uit te leggen wat WFFS precies inhoudt.
WFS is eigenlijk een erfelijke afwijking. Veulens kunnen daar, als ze de WFS hebben, dan kunnen ze daar te vroeg geboren worden. Erfelijke afwijkingen zijn eigenlijk een stukje huidafwijking of hyperextensie van de gewrichten. Maar doorgaans zijn die veulens niet levensvatbaar. Het is eigenlijk het meest eenvoudige erfelijk gebrek om te voorkomen, want je moet gewoon weten of dat de ouders dragers zijn. En je moet gewoon eigenlijk niet twee dragers kruisen, want dan heb je dus het risico dat je dus eigenlijk een veulen krijgt met WFFS. Wij als KWPN maken van alle goedgekeurde hengsten de WFS-status bekend. Die kunnen fokkers ook vinden in de database. En WFS kan je inderdaad aanvragen bij registratie. Ook naar de rand binnen in mijn KWPN kan je dat onderzoek aanvragen. Dat je als fokker op de hoogte bent van de WFS-status van je paard. Wat ik zeg, het is een beetje een algemeen begrip geworden. Gelukkig weten we hoe dat we mee om moeten gaan, want dat is het belangrijkste. Wat ik zeg, het is eigenlijk heel eenvoudig om als fokker daarmee om te gaan. Dus maak gebruik van informatie die beschikbaar is. En weet je niet of je merrie drager is, nou dan heb je de mogelijkheid om hem eigenlijk vrij eenvoudig, ook nog niet te duur, daarop te testen.
Ja, want eigenlijk is dat wel een hele belangrijke. Er zijn best goedgekeurde hengsten die bijvoorbeeld drager zijn. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn als je merrie dan maar geen drager is. Dan komt het op.
Nou, dat is feitelijk waar het op neerkomt.
Ja. Nou, dan hopen we natuurlijk dat heel veel van die veuletjes die allemaal geboren worden bij ons worden geregistreerd. En dat er ook vooral veel veuletjes geboren worden. Kan je iets vertellen over hoeveel veuletjes vorig jaar zijn geregistreerd?
2023 hadden we 5000 dressuurveulens, ongeveer 5000 springveulens, 168 geldersen en iets meer dan 500 tuigpaardveulens. Dus al met al weer een heel mooi aantal. Ja.
En wat is de verwachting voor dit jaar?
Laten we hopen dat het om en nabij hetzelfde blijft. Als we dat kunnen vasthouden, dan denken dat we het als stamboek heel goed doen, ook in de veranderende wereld. Maar ik denk dat we ook iets waar we trots op mogen zijn.
Ja, zeker. Zeker. Nou, we hopen dat de webinar van vanavond heel veel fokkers heeft doen inspireren om veuletjes te fokken. Ik wil jullie allebei heel hartelijk bedanken. En vooral ook jou, Esther, voor je onwijs duidelijke en heldere verhaal. Ik denk dat er heel veel fokkers en veuletjes gebaat bij zijn.
Nee.
Mocht u nou interesse hebben in nog meer veterinaire onderwerpen, dan wil ik u graag even attenderen op onze website. We hebben een artikelenarchief en daarin zijn ongelooflijk veel praktijk en veterinaire artikelen te vinden. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over biest en merriemelk, dan kunt u dat vinden in een veterinaire artikel van het KPM magazine in maart 2022. Kunt u zo opzoeken op onze website. Nou, u heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.